Ja, vandaag, kijk, daar staat hij al, over Messiaanse psalmen. En ook voor degenen die er niet bij waren. De vorige keer heeft Alfred, die zit daar, gesproken over eigenlijk meer scheppingspsalmen. Dus psalmen waarin je eigenlijk wordt bezongen met mooie poëtische taal en beeldspraak. Hoe groot God is als je kijkt naar de schepping. Hoe hij zichzelf laat zien in die machtige schepping. En mag ik dat ding anders? Als die het doet, dat is altijd een beetje... Kijk. En Alfred, ja, die had volgens mij... Dat was je eigen foto, toch? Van die ijsvogel. Dit is gewoon natuurlijk van internet geplukt. Maar je ziet inderdaad hoe mooi. En nu ga ik mij met deze ijsvogel misschien een beetje op glad ijs begeven. Want ik wil heel graag nog wel vanmiddag bij Alfred op zijn verjaardag komen. Maar ik weet niet of dat na de volgende slide nog mag. Want ik moet een klein beetje kritiek gaan uiten, zeg maar. Dat je Alfred ook, toen hij over die psalmen sprak, iets heeft weggelaten. Want die prachtige vogel, dat blijkt dan ook een roofdier te zijn. Die andere dieren, die ook prachtig zijn, dood en opeet. En dat is ja, eigenlijk een schaduwkant aan de schepping. En dat vind ik eigenlijk ook opvallend. En daarom heeft Alfred het eigenlijk wel heel goed gedaan. Die eigenlijk ook in die psalmen die over die grootheid van de schepping gaan, eigenlijk niet zozeer aan de orde komt. Dus je mag dus gewoon genieten van de schoonheid van de schepping zonder dat je dat gelijk gaat nuanceren of laten overschaduwen door die keerzijde. Daarvoor zijn denk ik andere psalmen. En dat zijn dan denk ik ook echt die Messiaanse psalmen. Ik kom straks nog even iets verder op terug. Want die schaduwkant van de natuur, hè, dat gaat nog veel verder. Hè. Die natuur heeft ook een vernietigende kracht. En dan zie je dat wij mensen met al onze uitvindingen en slimheid en techniek eigenlijk machteloos staan als die geweldige kracht van de natuur naar voren komt. Ja, dan staan we eigenlijk gewoon als mensen machteloos. En dan zie je dat zelfs de meest geavanceerde beschaving gewoon daar niet tegen is opgewassen. En dat ook toch wel heel veel verdriet, ellende, maar zelfs ook dood met zich meebrengt. En daarom heb je ook in de Bijbel psalmen, hè, dus die ook daar uiting aan geven. Dus aan het lijden, pijn en verdriet die ons leven met zich meebrengen. En dat brengt ook in de mens ook tot uiting een verlangen naar verlossing. Naar een Messias, naar een gezalfde, naar iemand die, ja, plat gezegd, die dat gaat oplossen. Die ons gaat helpen. En dat zit heel diep in de Bijbel. In het Oude Testament werd er al vooruitgekeken naar een verlosser. Mozes was zo'n verlosser. Iemand die het volk Israël, wat als slaven geknecht was en moest lijden, ging verlossen. En hij profiteerde ook van een nog veel grotere verlosser die zou komen. Een Messias. En dat betekent dus, dat is afgeleid van een woord, dat betekent zalven. Dus een gezalfd iemand die met olie gezalfd wordt en daardoor eigenlijk dus in staat wordt gesteld om die rol van verlosser te spelen. Hoe groot en machtig moet je daarvoor zijn? En als je dan gaat kijken, ik had van Marnix had een lijstje opgesteld toen we alle onderwerpen inventariseerden van wat voor psalmen er allemaal zijn. Er zijn zoveel Messiaanse psalmen, maar eigenlijk als je dit lijstje ziet, ja, je kan bijvoorbeeld psalm 21 er zo bij zetten. En nog eigenlijk, misschien zijn alle psalmen wel uiteindelijk Messiaans. Maar we kunnen natuurlijk nooit over al die psalmen gaan spreken. Dan zou het ook heel saai en technisch worden. Daarom denk ik dat het beste is om één psalm eruit te halen. En dat is psalm 22. Een Messiaanse psalm. Een psalm die dus het heeft over dat verlangen naar verlossing. En de Messias die dat tot stand kan brengen. En het is best een lange psalm, 32 vers, en we zullen hem in stukjes lezen, beginnen bij vers 1 tot 5. voor de koorleider op de wijze van de hinde van de dageraad een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik, overdag, en u antwoordt niet, 's nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Ja, we zien in die eerste vijf verzen, bijna elke psalm is het zo dat het eerste vers eigenlijk al het thema van de psalm, het onderwerp van de psalm weergeeft. Het verlaten worden, het gevoel krijgen van van door God verlaten te zijn, van er alleen voor te staan. Dat is het thema van deze psalm. Dus dat sluit aan bij dat onze levenservaring kan zijn, dat we het gevoel hebben dat we verlossing nodig hebben en dat er die verlossing er niet is. En ik heb het hier een beetje zo weergegeven dat degene die die psalm heeft gedicht, er staat een psalm van David, laten we dus zeggen David, die heeft dit als individu dus zo ervaren. En hij zegt dus van, mijn God, die laat me in de steek. Mijn God, die is ver van mijn redding. En mijn God, die luistert niet als ik roep. Terwijl die anderzijds, zeg maar misschien wat meer rationeel, van God weet en heeft geleerd dat de God is van Israël. En dat die God zetelt op zijn troon en machtig is. En dat die God de heilige is. Dat wil zeggen dat er bij hem helemaal niks verkeerds is te vinden. Dus het is iemand die volmaakt goed is. En dus ook wil helpen als je tot hem roept. En hij zegt, weet ook dat die God lof en eer ontvangt. En dan zie je dus dat is een van de dingen die wij dus van deze psalm leren, dat wij hebben samen zeg maar hetzelfde geloof, maar toch kan mijn ervaring op enig moment daar niet bij passen, bij wat ik heb geleerd of denk te weten. En die kan dan ook anders zijn dan die van jullie als groep, zeg maar. En dan kom je als individu, als persoon, kun je dus de ervaring hebben dat je, ben ik nou de enige? Ben ik nou gek, zal ik maar zeggen? Dus dat je merkt van, ik had het altijd gedacht dat het zo was en ik heb het zo geleerd, maar nu, het lijkt wel helemaal weg. Het is er niet voor mij. En die ervaring die brengt David hier tot uitdrukking. Dus ik denk dat dat ook iets is wat eigenlijk wel bij het geloof en ook bij het opgroeien in het geloof hoort, dat je op een gegeven moment die ervaring een keer ook, of misschien zelfs meerdere keren in je leven, meemaakt. Dat je dacht het allemaal te weten, dat je dingen hebt geleerd over God en die ook oprecht gelooft. Maar dat op een gegeven moment je iets meemaakt in je leven, waardoor je denkt van, het lijkt wel alsof het allemaal niet klopt, alsof het toch allemaal anders is. En daar mag je dus ook uiting aan geven. En dat doet David ook, door ook te roepen en te schreeuwen. En hij geeft het ook niet op, want hij zegt ook, ik ben dag en nacht aan het bidden. Dus geef niet te snel op als je zo'n ervaring hebt. Want je moet dan eigenlijk blijven bidden. En dat is ook wat David hier wil. Nou, en dan merken we natuurlijk ook, en dan komen we natuurlijk bij het messiaanse van deze psalm, dat het eigenlijk nog verder gaat. Want we weten dus dat Jezus aan het kruis precies die woorden heeft uitgesproken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wij kunnen dan misschien in die momenten dat we zelf in zo'n situatie zitten, dat we dingen meemaken in ons leven die, ja, waardoor we ons verlaten voelen, waardoor we eigenlijk Gods aanwezigheid even niet ervaren. Dan kunnen we er misschien een zekere troost in hebben dat Jezus dat ook heeft meegemaakt. Maar het gaat eigenlijk nog dieper. Het is eigenlijk zo dat, het is eigenlijk andersom. Het is zo dat Jezus zelf eigenlijk naar de aarde is gekomen om op het allerdiepste, zeg maar, die ervaring van ons over te nemen. En dan op een nog veel heftigere manier, want hij werd echt helemaal van God verlaten. En uiteindelijk gold dat niet voor David in deze psalm, want hij werd, uiteindelijk kwam er voor hem een oplossing. Maar we weten dat Jezus aan het kruis echt ten diepste die verlatenheid van God heeft ervaren. Hij is eigenlijk in onze plaats gekomen om die ervaring helemaal van ons over te nemen en te doorstaan. En echt, hij heeft die woorden ook echt gekozen, zeg maar, uit deze psalm. En gezegd, ik ga dat voor jullie overnemen, want het was nodig dat ik dat deed, want anders moesten jullie echt van God verlaten worden. Dus hij, een beetje vervelend, hij identificeert zich met ons. Hij maakt zich één met ons, omdat wij ons niet één kunnen maken met hem. Doet hij dat voor ons, hij neemt het over voor ons. En dan zie je dus, het samenvattend van dit stukje is dat David eigenlijk zegt van, ja, als die ervaring kunnen we dus hebben, hè, van toen zij riepen, dat heb ik altijd geleerd, toen werden ze gered en God is er en hij bestaat en hij helpt. Maar als ik nu roep, dan gebeurt er niks. Die ervaring. En dan in het volgende stukje, dat lezen we dan nu eventjes, vers 6 tot 8. Zeg ik dat nou goed? 7 tot 9, dat is toch weer slordig. Het komt ook soms omdat die psalmen in de Engelse vertaling weer een andere telling hebben, maar dat is een ander onderwerp. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je? Nou, in deze verse gaat dat verlaten worden dus nog verder. Die ik-persoon die komt helemaal alleen te staan tegenover de meerderheid. Mensen die eigenlijk naast hem nu zouden moeten staan, als zijn broers en zussen zouden moeten zijn om hem te helpen en te troosten, die worden eigenlijk tot zijn vijanden, die maken het alleen maar erger. En dan zie je eigenlijk wat dat lijden echt is, dat zie je in de hele Bijbel ook, en dat zie je ook vooral in het boek Job, dat Jobs lijden, noemen we dat, hè? Dat is echt, ja, dat vernietigt je zelfbeeld. Dat zie je ook. Die hoofdpersoon die wordt als het ware echt, ja, een soort ontdaan van zijn mens zijn. Hij voelt zich gewoon alleen nog maar een worm. En hij wordt dan bespot en veracht en komt helemaal geïsoleerd te staan. En dan zie je ook dat die personen die nu tegenover hem staan eigenlijk een verkeerde theologie hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat zij dus, net als de vrienden van Job, verkeerde conclusies trekken. Want ze zeggen eigenlijk van, als jij echt op God zou vertrouwen, wat je zelf beweert, ja, dan zou dit jou nooit overkomen. Dus vertrouw je niet op God. Dat is een verstandelijk redeneren wat uiteindelijk verkeerd is, en verkeerde aannames, verkeerde conclusies, dat gaat helemaal fout. En dan komen ze dus tot verkeerde conclusies, een verkeerd pastoraat, want ze gaan in plaats van te helpen, komen ze zelfs tot haat, spot en minachting. En ook dit is weer iets wat ten dele onze ervaring kan zijn, wat ook David heeft meegemaakt, maar wat uiteindelijk Jezus aan het kruis ten volle van ons heeft overgenomen en ten volle heeft doorgemaakt. En letterlijk zien we hem daar ook aan dat kruis, dus door zijn eigen volksgenoten, zijn broers en zusters, zeg maar, bespot en veracht worden. En hebben ze ook tegen hem gezegd van, hè, laat, kom maar af van dat kruis als je echt Gods zoon bent. Diezelfde verkeerde theologie die tot, met verkeerde aannames tot verkeerde conclusies leidt. En dan lezen we verder. Vers 10. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is niemand die helpt. Nou, je ziet hier dat, en dat is uiteindelijk misschien ook wel wat Job heeft geleerd, dat het uiteindelijk niet gaat om onze daden, om wat ik wel of niet goed doe of verkeerd doe, maar dat het God in zichzelf is op wie we een beroep kunnen doen. Dat het zijn verbondstrouw is. En dat, net als Paulus later ook uitlegt in de Romeinenbrief, dat geldt al in de moederschoot, voordat we iets goeds of kwaads gedaan hebben. Dat is de basis uiteindelijk, op basis waarvan wij uiteindelijk bij God kunnen uitkomen en van hem hulp kunnen verwachten. Nou, dan lezen we verder. Ik ga nu verder in vers 13. Een troep stieren staat om me heen. Puffels van Basan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt me neer in het stof van de dood. Honden staan om me heen. Een woeste bende sluit me in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Ik stop hier even. Kijk wat ik hier... Daar gaan we niet heel uitgebreid op in, maar... Ja, je ziet hier dat er een, en dat is ook weer mooi in de psalmen, allemaal soorten beeldspraak zijn van hoe die David zich nu voelt. Hij heeft vijanden die hij afschildert als bijvoorbeeld buffels van Basan. En dat kan soms dan een beetje zo'n, ja, dat allitereert ook, hè, buffels van Basan. En dat kan een soort term worden, maar het kan... Dit is bijvoorbeeld een beeldspraak die komt ook uit het gebied waar nu bijvoorbeeld de Golanhoogte is. En dat was een heel vruchtbaar gebied waar er relatief heel veel regen valt. En goede omstandigheden zijn, daar groeide heel veel. En daar, daar werden dus ook vee geteeld. En wat je dan ook ziet is dat de mensen die daar woonden, en dat is altijd het nadeel dus van welvaart, die hadden het goed. Die woonden in een prachtig gebied met veel opbrengst en prachtige dieren. En die werden daardoor eigenlijk ook een beetje arrogant. En die dachten van, nou, dat hebben we allemaal aan onszelf te danken, die welvaart. En dat zijn dus die buffels van Basan. Die mensen die eigenlijk zeggen van, het is je eigen schuld dat je zo leidt. Je hebt het verkeerd gedaan. En die omsingelen hem dan. En dan zie je weer dat beeld van, dat je echt aan alle kanten gewoon geen uitkomst meer ziet. En zo kan je je soms echt voelen. Dat je gewoon denkt van, ik zie gewoon geen uitkomst meer. Hoe moet dit goed komen? En we weten allemaal, als we naar elkaar kijken, dat er in onze levens, we kennen elkaar goed hier, genoeg situaties zijn waarin we, ten dele, hè, want je kunt het nooit helemaal met elkaar hebben meegeleefd. En wist van, jongen, wat gebeurt er met die of die broer of zus uit deze Langebruggemeente. En dat je als het ware omsingeld wordt en echt die leeuwen om je heen hebt. En honden. Nou, wij hebben natuurlijk honden als afgerichte huisdieren. Maar in die tijd waren honden gewoon heel gevaarlijke, ziekteverwekkende dieren die overal rondom de bewoonde gebieden rondzwierven en afval aten en gewoon echt gevaarlijke, gemene dieren. En dan gebeurt er ook iets bijzonders, hè, dat het vertalen van een psalm, dat is best wel lastig, want het is vaak heel puntig. Het Hebreeuws, het zijn soms gewoon een paar woorden, zeg maar, naast elkaar. Het is natuurlijk poëzie en dan ja, dan moet je als vertaler maar denken van, ja, ik moet er toch een bepaalde betekenis aan geven, een vertaling van maken. En dat is ook zo mooi met vers 17, want daar staat er van, zij hebben een woeste bende, sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. En dan zeg je van, ja, die vertalers, die wat meer, zeg maar, ja, die hebben allemaal heel veel gestudeerd en die denken van, ja, dat is toch gek, want doorboren, dat past hier niet. Dat moet iets zijn van afgehakt of zo, of gewond. En dan gaan ze allemaal zoeken naar allerlei andere talen kunnen we nog in het spijkerschrift, ik noem maar wat, een woord vinden wat hierop lijkt en wat dan misschien een andere betekenis heeft dan. Maar ja, het staat er gewoon, het woord is gewoon doorboord. En de NBV heeft het ook zo vertaald. Niet alle vertalingen doen dat, maar. En dan zie je hoe wonderlijk dat. Dat Jezus dus aan het kruis, dat zijn handen en voeten letterlijk doorboord zijn en dat hier staat. Zo'n scherpe voorspelling eigenlijk in deze Messiaanse psalm, heel apart. Dat zo hier is opgenomen. En dan natuurlijk ook nog dat stukje in vers 19. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar, ze werpen het lot om mijn mantel. Ook precies gebeurd aan het kruis. Nou, dan lezen we weer verder en ik moet heel de tijd dan nu van 23 naar 33. Ik lees dan nu eerst nog vers 22 toch, sorry. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. En dan staat er dus eigenlijk in dat laatste regeltje van vers 22, u geeft mij antwoord. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van dat het moeilijk te vertalen is. Andere vertalingen, misschien heeft iemand er wel een, dan staat er bijvoorbeeld van antwoord mij. Dus dan is het meer een gebiedende wijs. Kan allebei. Het maakt misschien ook niet zo uit. Ik geef het alleen even aan. Omdat ik daar straks nog even op terugkom. En dan zie je eigenlijk dat ene zinnetje een enorm kantelpunt is. Want dan gaat het verder. Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem, alle die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal tot aan de einde der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en alle volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen zij voor hem knielen. Zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Nou, en dan zie je dat die psalm opeens dus helemaal soort kantelt. En het begint met een persoonlijke lofprijzing. Ik zal u loven. Maar het wordt ook, waar de hoofdpersoon net helemaal geïsoleerd stond, alleen stond, alleen nog maar vijanden had. Nu is het opeens samen, ik ga u loven in de kring van mijn volk. Samen met mijn broers en zussen, zeg maar. En dan zie je ook opeens dat, en dat is gewoon heel bijzonder, dat die uitredding is dan niet alleen voor die persoon zelf, maar dat heeft, ja, ik noem dat dan kosmisch. Chris die heeft die mail gestuurd met die planeten, zeg maar. En hoe zie je hoe, en eigenlijk is het is gewoon het hele universum. Het is een kosmische dimensie, zeg maar, van die redding. Want het gaat over alle mensen op alle plaatsen en in alle tijden. Het is tot aan de einde der aarde. Het is alle stammen, alle volken van de aarde. Dus Israël, maar ook de heidenen, niet Israël. Rijk en arm hebben we over gelezen. Levende en doden en zelfs toekomstige generaties. Nou ja, en dat is waarom dit dus bij uitstek een messiaanse psalm is. Want die verlosser, die Messias, die gaat dus door dat lijden, maar die brengt daardoor iets tot stand, waardoor we allemaal bevrijd worden, zeg maar, van die vloek van de schepping, van het zuchten van de schepping, die wacht echt op verlossing, zoals Paulus het in Romeinen 8 zegt. En daarom zie je dat, en daarom hoeven we ook nu alleen maar Psalm 22 te doen. Je zag net al die Messiaanse psalmen en allemaal hebben ze eigenlijk diezelfde indeling met het lijden, dan het keerpunt en dan, ja, noem het maar heerlijkheid echt in Bijbelse termen. En in de ene Messiaanse psalm ligt de nadruk bijvoorbeeld veel meer op die heerlijkheid en die regering van die Messias. En in de andere misschien meer op het lijden. Andere meer op het keerpunt, maar allemaal hebben ze diezelfde elementen. En je ziet ook van, oh ja, voordat we naar het slot gaan. Wat ik eigenlijk ook heel mooi vind, dat er eigenlijk in deze psalm dus ook een soort witte pagina zit. Ik zal een voorbeeld geven. Ik was laatst een boek aan het lezen. Het ging over een man en vrouw, ze leerden elkaar kennen, ze werden verliefd. Ze kregen twee jongetjes, de oudste en de jongste. En het jongste zoontje was zo'n lief mannetje en dat werd dan beschreven. Vervolgens een verschrikkelijk auto-ongeluk, waardoor ze eigenlijk allemaal ernstig gewond raakten. En in het hoofdstuk daarna zag je ze eigenlijk in een soort revalidatieinstelling. Je las iets over de vader, hoe die zich voelde, de moeder. Het oudste jongetje werd beschreven, hoe die eraan toe was, wat hij allemaal had. En dat vond ik zo knap gedaan van die schrijver. Opeens, zeg maar, kwam ik er een soort met een schok achter van het jongste kind, die is er niet meer. En dat bedoel ik met, ja, als je echt een goede schrijver bent, als je... Daardoor kwam het bij mij zo veel meer binnen dan als hij gewoon had opgeschreven van na het ongeluk was het jongste kind overleden. En dan denk ik, ja, je moest er als het ware zelf achterkomen. Je kunt het zelf dan invullen wat het voor mij betekende. En dat voorbeeld, daar moest ik aan denken, ook in deze psalm. Want die nood, die wordt heel uitgebreid beschreven, hè, maar liefst 22 versen lang. En dat lijden. En ook de situatie daarna, dat het weer goed komt. Maar dat wat daar tussenin zit, dat God dus antwoord op jouw probleem en een oplossing geeft, dat wordt eigenlijk niet beschreven. Maar dus, dan denk ik, van dat is eigenlijk een uitnodiging aan onszelf om dat voor onszelf in te vullen. En misschien is dat ook wel omdat het voor ons allemaal ook persoonlijk is. Je moet ook denken van in deze psalm zie je ook dat in het begin dus, hè, dat die David ook zegt van ik heb geleerd dat u de God van Israël bent, dat u vroeger heeft geholpen, dat u er bent geweest voor uw volk. En aan het eind is het van u bent ook de God van toekomstige generaties. Aan de kinderen zal een nieuw geslacht vertellen van de Heer. Dus het is iets doorgaans. En ik moest er ook aan denken dat ik ben toen een keer bij de begrafenis van mijn oudste oom, dus de oudste broer van mijn vader, geweest. En de ene oudste broer van mijn vader, die toen al was overleden, die heeft daar verteld over vroeger. Mijn vader vertelde nooit eigenlijk veel over vroeger. Dat vond ik wel eens jammer. Maar op de een of andere manier had hij daar... Maar over hoe dat daar ging. En dus die ene oudste oom van mij, die heeft toen iets verteld over hoe het in dat gezin van mijn vader dus en mijn ooms aan toe ging. Toen ze dus hoorden dat hun moeder... En mijn vader was toen ongeveer 12 jaar, dus ernstig ziek was en zou gaan sterven, ze had kanker. En dat heeft indruk op me gemaakt, omdat je dan ziet, hij vertelde van dat ze allemaal, toen ze dat hoorden, verslagen waren en op hun knieën zijn gegaan om te bidden. Dat is zo'n Psalm 22 moment. Hè? Dus van, en dan zeg je van, oh, die generatie voor mij, die hebben God gezocht in hun nood. Dat is toch mooi dat je dat dan weet. Maar anderzijds, ze is wel overleden. Dus het was niet zo dat het antwoord toen was van het komt allemaal gelijk goed. Maar er is toch weer antwoord gekomen. Want ze hebben allemaal dat doorstaan. En in dit geval bijvoorbeeld heeft mijn vader dan wel eens verteld dat uiteindelijk is mijn opa dus hertrouwd. En dat hij zei, ik was toen zo blij dat ik weer een moeder had. Dus... Wat ik eigenlijk wil zeggen is, hè, er is toen toch weer een antwoord gekomen en ze hebben allemaal ervaren dat God voor hun, in hun situatie toen een antwoord heeft gegeven. En zo is het denk ik ook bij ons, dat als wij in zo'n situatie komen, Dat we ten eerste weten dat Jezus dat ten volle heeft doorgemaakt en er voor ons geweest is. Maar dat we ook zelf erop mogen rekenen dat God voor ons een heel persoonlijk antwoord heeft. Wat voor iedereen ja, persoonlijk is en wat je, waarin je zelf gaat ervaren dat God voor jou dus ook die God van een antwoord is. Wat hij ook heeft gegeven aan vorige generaties en ook weer wil geven aan toekomstige generaties. Ja, en dan kan toch niet laten, maar wat een ongelooflijk precieze profetieën in deze psalm. Hè? Dus het doorstoken worden, het verloten van de kleding, het verlaten worden, het bespot worden. We zien het allemaal gebeuren aan het kruis. En dan zien we een lofprijzing en we zien dat er nog heel veel is voor de toekomst. Hè? Dat koningschap en die regering en dat heil voor iedereen, dat is allemaal nog. Het is er nu al, maar het is ook nog toekomst. Daar mogen we nog naar uitkijken. En een citaat van uit een lied van Elisabeth Barrett Browning. Het was Emmanuel die riep: mijn God, ik ben verlaten. Met heilige lippen uit een schepping, stuk en afgeweken. Opdat geen kind van God die woorden ooit zou hoeven spreken. Nou, we hebben vandaag al best wel veel uit geestelijke liederen, onze oude liedbundel nog gezongen. En misschien kunnen we toch ook nog een keer met die woorden van lied 61 uit geestelijke liederen dit eigenlijk nazingen.